Goedemorgen. In deze dienst gaat mevrouw Van der Meijden voor. Volgende week zal mevrouw Verbeek in deze kerk voorgaan. Na de dienst staat de koffie en de thee weer klaar in de tuinkamer, zodat we met elkaar weer gezellig samen kunnen komen. Woensdag 18 maart is er een middag vol nostalgie en plezier, verzorgd door Fred Stuy, met als rode draad Sliedrecht. Inloop vanaf 1:30, startpresentatie 2:00, einde rond 4:00. Verder wil ik u allen erop attenderen op de gezellige tuin donderdagmorgen van 10:30 tot 12:00. Ook is onze eigen predikant op donderdagavond in de kerk van 7:30 tot 9:00. U kunt altijd binnenlopen voor een gesprek, een vraag of iets waar u mee worstelt. Alleen de eerste donderdag van de maand is hij er niet. Na een moment van stilte en een kort gedicht zal de dienst aanvangen met het zingen van lied 444, het eerste en tweede vers. Is het geen wonder, zoals alles groeit, zelfs na een winter, zoals prachtig opbloeit. Het blijft toch bijzonder dat warmte en licht bij plant, dier en mens dit wonder wordt verricht.
Verwonderd om de schoonheid van wat er is en wie wij zijn. Verbijsterd over het drama dat mensen in de wereld overkomt en dat mensen elkaar aandoen. Verstild door het droevige dat op ons levenspad komt. Zo komen wij hier zoekend naar wat bemoedigt en inspireert. Naar wat troost en steunt. Naar wat sterk maakt en blij. Wij bidden God. Wees met ons. Amen.
Yeah.
hartelijk welkom op deze zondagmorgen 8 maart 2026. Fijn weer in jullie midden te mogen zijn. Het is vandaag de derde zondag van de 40 dagen tijd. Vroeger noemden we dat de lijdenstijd. Maar met zo'n term valt alle nadruk op pijn en op lijden. En dat is natuurlijk ook zinvol, want er is genoeg leed en lijden te vinden in de wereld, in onszelf ook. De lijdenstijd loopt uit op het sterven van Jezus en het verdriet van zijn naasten en zijn volgelingen. Herkenbaar ook voor ons, want hoe ouder we worden, des te meer mensen we moeten missen. Oude, maar ook jonge mensen. En dat brengt verdriet naar boven. Over verdriet wil ik straks met jullie spreken en ook over troost. Nauw verbonden aan elkaar. Verdriet om de dood. Verdriet om het leed van de wereld. Te veel om op te noemen. Daarnaast verdriet om andere dingen die mis kunnen gaan in het leven. Relaties die onder druk komen te staan. Werk dat geen voldoening brengt. Teleurstellingen om anderen of om onszelf. Ziekte, eenzaamheid. Troost is continu nodig in deze wereld. En we gaan er zo vaak aan voorbij. Vanmorgen niet. Het is ook nog Wereldvrouwendag. En dat is een mooi thema natuurlijk wat samenvalt met troost. Want de beste troosters zijn, excuus aan de mannen, maar dat zijn toch de moeders in deze wereld. En de moederlijke vaders, zullen we dan zeggen. Mogen wij een mooie dienst met elkaar hebben en laten we onze harten verheffen tot de Allerhoogste. Heer God, wij bidden u voor al het lijden op onze wereld. Voor zoveel mensen die gemist worden voor altijd. Help ons te geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Help ons geloven dat liefde sterker is dan de dood. En dat we in die liefde verder kunnen gaan met elkaar. Met in ons harten geborgen alle mensen die ons nabij waren. Blijf ons aan wie geen leed voorbij gaat, troostend en sterkend nabij. Laat niet af uw zorg aan ons mee te delen. Opdat wij trouw kunnen zijn aan allen in nood om ons heen. Wees ons een licht in duistere momenten, een vlam van hoop, hoe klein ook. U die ons kent bij onze diepste naam. U die onze ziel kan lezen. Aan u vertrouwen wij ons toe. Wees met ons allen, nu en alle dagen dat wij leven, tot in eeuwigheid. Amen. Zoals jullie gewend zijn van mij, gaat Marinus jullie lezen uit de Bijbel. Twee stukken daaruit. Jesaja 40 als eerste. Daarna zingen wij zonder nadere aankondiging lied 90a. Troost gaat het over in Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11.
Troost, troost mijn volk, zegt God. Spreek mensen moed in. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. Hoor, een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras zijn de mensen. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg. Verhef je stem met kracht. Verhef je stem. Vrees niet. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze. En zorgzaam leidt hij de ooien.
En als tweede lezing leest Marinus jullie voor uit de tweede brief aan de gemeente te Korinthe, versen 2 tot en met 7. Daarna zingen wij zonder nadere aankondiging lied 315, de versen 1 en 2.
Genade zij u. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. worden we bemoedigd, dan is het omdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.
Een overdenking over troost is een riskante onderneming, want zal wat er gezegd wordt wel iedereen troosten? Troost kun je eigenlijk niet in algemene zin bespreken, omdat verdriet zo individueel, zo persoonlijk is. Toch ga ik me eraan wagen en wel om twee redenen. Allereerst persoonlijk. Ik troost me maar met de gedachte dat het leed niet bepaald aan mijn deur voorbij is gegaan en dat ik er daarom misschien iets zinnigs over kan zeggen. Voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen, ik heb al 55 jaar type 1 diabetes en daar zijn aardig wat complicaties bij gekomen. Maar van kinds af aan zaten de tranen bij mij altijd al hoog, tot grote ergernis van mijn broers en mijn ouders. Ik ben er behoorlijk mee gepest, huilenbalk kreeg ik dan te horen. En mijn moeder deed me bepaald geen goed door altijd te zeggen, bewaar je tranen toch voor later. Kennen jullie die? Ja, hè? Hoezo later? Verdriet is toch niet uit te stellen? En zulke woorden troosten niet. Overigens kon zij mij wel troosten, laat dat gezegd zijn. En dan het tweede, dat heeft te maken met het werk wat ik ondanks mijn diabetes wel jaren heb kunnen doen als voorganger van een gemeente en geestelijk verzorger. Dan word je vaak geconfronteerd met het leed van anderen en iedere keer weer opnieuw probeer je die tragiek van het bestaan samen met de mens die je treft om daar een antwoord op te vinden, voor zover er een antwoord is. Maar in ieder geval om het draaglijk te maken. Hoe ga je ermee om met al dat verdriet wat leeft onder mensen? Daar begin ik mee met verdriet vanmorgen. Zoveel soorten van verdriet. Dan ga ik met jullie kijken hoe anderen met ons verdriet omgaan. Vervolgens hoe wij er zelf mee omgaan. En dan uiteindelijk over troost. Nogmaals, een riskante onderneming, want niet alles zal ter tafel komen, maar straks bij de koffie kunnen we daar uiteraard met elkaar over doorpraten. Hopelijk heb ik genoeg te melden omdat jullie aan het denken, aan het voelen kunnen en vooral dat jullie daarmee verder kunnen, want daar is bij leed en verdriet alle reden voor. Even iets persoonlijks tussendoor vooraf. Ik weet dat ik net dominee was in de Purmerkerk. En ik was overweldigd door het feit dat ik zou ook nog moeder worden. Ik was zwanger, ik zou moeder worden, ik zou gaan studeren, ik zou gaan werken. En ik dacht, mijn hemel, hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik werd daar, het besprong me, de angst en het verdriet. En ik had mijn vader aan de telefoon, velen van jullie bekend, Anne van der Meijden. Ontzettend druk die man, we zijn bezig zijn huis leeg te halen, dan zie je pas hoeveel die heeft gedaan. In ieder geval, ik belde en hij had door dat het mij heel hoog zat. Volgende ochtend stond hij voor de deur en het enige wat hij zei is, maar je hoeft hier toch niet te blijven. En toen ging er een deur open en ik ben er uiteindelijk 22 jaar gebleven. Maar het idee dat je weg kan, dat je verder kan, dat kan al voldoende zijn. De beste omschrijving van verdriet vind ik in de woorden van de dichteres Vazalis. 5 regeltjes maar. Ik heb wel iets veranderd aan de tekst en dat leg ik jullie straks uit, maar die gaat als volgt. Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar 1, het afstand doen en scheiden. En doet het snijden al zo'n pijn, nog meer het afgesneden zijn. Oorspronkelijk staat er, en niet het snijden doet zo'n pijn, maar daar denk ik toch wel anders over. En zeker als het gaat om een stervensproces. Wie dat mee heeft gemaakt, weet hoeveel pijn dat doet. Maar inderdaad, het afgesneden zijn doet nog meer pijn. Het niet meer kunnen communiceren, nooit meer iets kunnen vragen. Onherroepelijk is de dood. En dat kan overigens ook in het leven voorkomen, dat de nabijheid die je voelde bij iemand voorgoed afgesneden wordt. En dat er geen normaal gesprek meer mogelijk is. Dat alles wat je had met elkaar voorgoed voorbij is. Hoe kan dat? Ongelooflijk pijnlijk. Verdriet is er in vele soorten. Vazalis noemt ze niet, ik probeer het toch te doen. Verdriet waarvoor je zelf geen enkele aanleiding hebt gegeven. Rampen die mensen overkomen. Oorlogen. Waar je hoeft maar net in Dubai te wonen. Of noem maar op, plekken in de wereld waar het zo onrustig is. En waar bommen vallen en drones. Verdriet is er ook waaraan een knagend schuldbesef blijft hangen. Had ik maar. En vul maar in. En soms is er zomaar verdriet dat je overvalt midden in het leven over de mensen en de dingen die voorbij gaan, opgaan, blinken, verzinken, de onomkeerbaarheid van de tijd. Er is nog een gedicht, dat is het tweede van vanmorgen, en dat gaat over het gevoel dat je zomaar kan overvallen te midden van het alledaagse. En dat gedicht las ik bij Rutger Kopland in de bundel Al die mooie beloften. En het gaat als volgt. G, ik schreef een vers over jouw gezicht dat het zo afwezig was. Ik vergeleek het met water waarin ik het gezicht zag van een paard en toen ik opkeek was de overkant verlaten. Ik vergeleek het met de wind waarin ik de adem hoorde van een dode hond En toen ik luisterde, was het zo God vergeten stil in huis. Ik heb het vergeleken met veel meer. Meer dan ik mij herinner. Maar ik kan het vers niet meer vinden. Het was niet alleen maar water, wind. Je ziet me nog als ik niet kijk. Je ademt als ik niet luister. Je leest wat ik niet schrijf. Tot zover Copland. Rutger van der Hoofakter, hij was psychiater en hij kwam ook veel leed in zijn werk tegen. Verdriet werkt in mensen allerlei gevoelens in de hand. Verwarring, de God vergeten stilte, verlatenheid, gevoel niet begrepen te worden. Misschien wel door jezelf als eerste, niet weten wat je ermee aan moet. Troost verwacht je. Maar hoe moet die eruit zien? Wat wil je van die ander of de anderen? Zoveel niet met een pen te beschrijven. Je bent zo afwezig, schrijft Copland. En precies dat afwezig zijn kunnen we zo voelen als het gaat om troost van de ander en troost ook aan anderen. Anderen, hoe gaan ze om met ons verdriet, met mijn verdriet? Laten we daar maar kijken. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet is beschreven in dat prachtige verhaal in het Oude Testament over de man Job. Job had alles wat een mens zich kan wensen. Hij was een goed mens ook en toch wordt hem alles ontnomen, zo vertelt het verhaal, om hem op de proef te stellen. In eerste instantie verdraagt hij dat alles in stilte, maar na 7 dagen doorbreekt hij het zwijgen en vervloekt de dag waarop hij werd geboren. Zijn vrienden komen. Ze luisteren naar dat leed van Job, maar dan gaan ze verklaringen zoeken voor wat hem overkomen is. En ze komen tot de conclusie dat Job het lijden aan zichzelf te danken heeft. Wat een onzin. En waarschijnlijk is het verhaal Job ook daarom opgeschreven, om aan te geven dat er niet direct verband is tussen wat we doen en het leed dat ons treft. Verklaringen zijn er soms gewoon niet. En als je dat probeert toch te doen in je poging om troost te bieden, dan brengt dat alleen maar verwijdering teweeg. Er is een hoogleraar pedagogiek geweest, dokter W. ter Horst. Die heeft een prachtig boek geschreven over troosten en verdriet. Hij kon erover meepraten. Hij had een kind jong verloren en uiteindelijk nog een kind. En dus hij wist waar hij het over had. En waar begint hij mee? Hij begint met de constatering dat mensen met groot langdurig leed er vaak over klagen dat ze zo geïsoleerd zijn. Na de allereerste belangstelling en aandacht bij een ramp die mensen treft, treedt er gaandeweg afname op van contacten. Maar, schrijft hij, ook andersom werkt het zo. Mensen die willen troosten ervaren dat ze op afstand worden gehouden. Dat degene aan wie ze troost willen bieden hen op een afstand houdt, hen wegduwt. Leed heeft blijkbaar een isolerende werking naar 2 kanten. Een isolement dat het verdriet naar beide kanten vergroot. Veel hangt af van hoe je zelf met verdriet omgaat. Er is een tijd geweest dat we de neiging hadden om dat verdriet weg te stoppen. Die tijd is godzijdank voorbij. Er mag weer over worden gepraat. Maar dan helpt dat. Voor sommige mensen wel, die moeten er telkens weer over kunnen spreken met anderen. En voor anderen werkt dat niet. Die verwerken het verdriet in zichzelf. Jullie kennen vast wel die Amerikaanse mevrouw Kübler-Ross. Die heeft ooit een prachtig schema bedacht. En dat schema is wereldbekend geworden. Een schema van verwerking van rouw. En dat begint met ontkennen. In eerste instantie zeggen, nee, dat is niet, dit gebeurt nu niet. Dit is niet waar, dit kan niet. Vervolgens word je boos, dan word je verdrietig en dan ga je onderhandelen. Zo als ik nou dit doe, dan dat en dat, als ik dan dat. En uiteindelijk ga je het aanvaarden. Inmiddels zijn er wel nuances aangebracht, want er zijn heel veel mensen die in de problemen kwamen. Die dachten, ik zit nu bij het schema boos, Maar ik word nu nog ineens niet verdrietig. Ik ga nu al onderhandelen. Hoe klopt dit? Ze heeft het zelf ook in nuances gegeven. Maar toch blijft dat schema haken in mensen. Mijn zusje Wendemoed was 12 toen onze moeder overleed. Die was maar 51 geworden. En ik vergeet nooit dat ze op een bepaald moment belde en vroeg of ze het wel goed verwerkt had. Ik zei, hoezo goed verwerkt? Kun je iets überhaupt wat er gebeurt goed verwerken? Hoe ziet dat eruit? Wat goed is voor de een, is verkeerd voor de ander. Het leed, zo schrijft die professor Ter Horst, is een doolhof. En dat is beter dan zo'n schema van Kübler-Ross. Hij zegt, het ene uiterste veld heet radeloosheid en het andere uiterste veld heet gewenning. En alles daartussenin zijn allemaal gradaties van gevoelens die afwisselen, gedachten over je eigen leed, antwoorden die soms maar even voldoen, maar op een ander moment niet meer. Een continue stroom van gewaarwordingen, vaak moeilijk te volgen voor anderen, waarbij nieuwe gebeurtenissen weer andere oncontroleerbare emoties kunnen oproepen. Totdat je uiteindelijk, als je geluk hebt, kan zeggen, ik heb er vrede mee, ik kan weer verder. Over troost nog meer, hoe troosten wij? Troost zou eigenlijk moeten bestaan uit twee componenten. Erbij zijn is de eerste. Uitzicht bieden is de ander. Ter illustratie van dat eerste erbij zijn, een mooi verhaal, geschreven door een moeder, als volgt. Verdriet beleven, verdriet uiten, troosten zijn heel sterk persoonsgebonden, schrijft deze moeder. Het meest onbevangen wat dat betreft zijn kinderen. Verdriet betekent voor hen iets heel directs. Pijn of honger, behoefte aan warmte en aandacht. Kleine kinderen uiten dat heel simpel door te huilen. En ze zijn meestal ook heel simpel te troosten door wat aandacht. Kusje op de zere plek, even op schoot, knuffelen, strelen, traantjes drogen en het is over. Als mijn oudste zoontje verdriet had, stak hij zijn armpjes naar mij uit en zei, even bijkomen. En toen hij een jaar of 4 was, dus groot in de ogen van zijn zusje van 2, deed hij hetzelfde. Als zij moest huilen, pakte hij haar vast en zei, kom maar, even bijkomen. Mooi verhaal, hè? Nou, mooi is. Verdriet, leed vraagt erom om erbij te komen. Allereerst om bij jezelf te komen, om het leed in alle hevigheid te kunnen voelen. En daarvoor is het nodig dat degene die troost biedt ruimte geeft. Niet te snel paraat staan met verklaringen, adviezen enzovoort. Gewoon hand vasthouden, arm om elkaar, stilte, zomaar wat woorden. Precies zoals Jesaja dat beschrijft. Dat beeld van God die zijn volk troost als een moeder. Als een herder die in zijn arm de lammeren draagt en de ooien niet opjaagt. Subtiel zijn is ook een kenmerk van troost. Aanvoelen en als dat niet lukt, navragen waar de ander behoefte aan heeft. En daarvoor soms ook een stap terug doen als het nodig is. Om de ander te laten bijkomen bij zichzelf. En uitzicht bieden is inderdaad de andere kant van troost. Ik begon al met het verhaal van mijn vader. Die zei, je kan hier toch weg. Ramen open, deuren open, dat is uitzicht bieden. Want leed is pas echt ondraaglijk als er geen uitzicht meer is. En daarover ging het ook bij Jesaja. Troost mijn volk, spreek het moed in. Er breken weer goede tijden aan. En troost is dan hoop geven, een nieuwe toekomst laten zien, tonen dat er andere mogelijkheden zijn. Zelfs in een stervensproces kan dat ook troostrijk zijn. Ook dat is subtiliteit van het grootste belang. Als je tegen een mens in groot verdriet zegt, kom op joh, na regen weer zonneschijn, dan sla je echt de plank volledig mis. In een gesprek met een ander moet je dat nieuwe uitzicht uit de mens zelf voort laten komen. Dan gaat het pas echt iets betekenen. En je kunt wel een voorzetje geven, maar vaak niet meer dan dat. Soms lopen wij in onze behoefte om troost te geven helemaal voorbij aan wat er aan kracht en sterkte in mensen zelf schuilt, aan geloof. Misschien lopen we God wel soms voor de voeten. Of de geest van God die door Jezus de trooster niet voor niets wordt genoemd. En daar schrijft Paulus over. Want het lijden van Christus komt wel in ruime mate over ons, maar niet minder valt ons door Christus Gods troost ten deel. De troost die God aanreikt, hoe? Dat is heel individueel en persoonlijk. Er kan een zwaar aangeslagen mens zelfs kracht door krijgen, zoveel dat hij anderen kan troosten. En dat zie je soms gebeuren ook op een sterfbed. Wanneer degene die gaat sterven troost biedt aan de naasten om hem heen of haar heen. Heel puur en heel wonderlijk mooi. Tot slot, troost is vooral mogelijk wanneer we opgenomen zijn in een gemeenschap van mensen. Hoe moeilijk het ook is om verdriet te delen met elkaar, toch kunnen we niet zonder al die pogingen om het leed te verzachten. En er zijn heel wat gemeenschappen waarin we verkeren. Gezin, familie, vriendenkring, kennissen, clubs en de kerk. Soms is er diepe troost te vinden binnen incidentele ontmoetingen met anderen. Kan heel mooi zijn, maar vaak duurt dat gevecht in dat doolhof lang. En daarom, zo schrijft diezelfde Terhorst, is het van het grootste belang dat een mens deel uitmaakt van een gemeenschapsverband dat duurzaam is. Groepen waar je op terug kunt vallen. Met mensen die je niet beoordelen op wat je presteert of wat je te bieden hebt, maar die je aanvaarden zoals je bent. En geloofsgemeenschap zoals deze, onze roeping getrouw, kan dus heel troostrijk zijn voor mensen. En is dat ook. Leed en troost, het lang niet alles over gezegd. Hopelijk genoeg om over na te peinzen en na te praten. Wegstoppen kunnen we het niet. Ontlopen al helemaal niet. Want leed is onlosmakelijk verbonden aan het leven. Maar we kunnen het wel dragen samen. En daarover tot slot het derde gedicht en het laatste van mijn held Huub Oosterhuis, die zulke prachtige dingen geschreven heeft. Zoals deze uit Gedroomde God. Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen. Nooit andere goddelozer mensen dan wij. Maar er was daglicht, alle dagen, wat er ook gebeurde. Alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel boven de afgrond gespannen. Een weefsel dat niet scheurde. Nooit werd iemand weggetild uit de tijd, maar soms even wordt lijden opgeschort. Of dragen mensen het samen. Zo zouden wij moeten leven. Amen. Laten we samen bidden als eerste voorbeden, gevolgd door stilgebed en het gezamenlijk Onze Vader. Wij bidden u, Heer God, barmhartige Vader. Wij danken u voor al die momenten dat we samen kunnen komen rond verdriet waar we alle mee te maken hebben. In de nabijheid met elkaar is er troost. In die nabijheid ligt u in ons midden op en mogen we iets van kracht ervaren. Kracht om leed te dragen dat ondraaglijk lijkt. Wij bidden u voor deze wereld waarin veel leed aanwezig is. Waarin de duisternis het vaak lijkt te winnen van het licht. Waarin het kwaad in veel gedaante het goede haar kiemkracht lijkt te ontnemen. Maar wij geloven dat in alle gemeenschappen waarin wij verkeren juist kunnen werken aan de overwinning van het goede. Het licht, de liefde, de harmonie, de blijdschap die we elkaar kunnen schenken. De dankbaarheid om hoe anderen voor ons klaarstaan. Dankbaarheid ook omdat we telkens nieuwe mogelijkheden kunnen zien. We voelen ons soms met de woorden van Dietrich Bonhoeffer. Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar. In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God wees met ons in de avond, in de morgen en zeker met ons elke nieuwe dag. In stilte leggen wij u voor wat leeft in onze harten. En samen bidden wij u de woorden die we leerden van de Mensenzoon. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zal nu worden gecollecteerd en daarna zingen wij lied 415, vers 1 en 2 voor de zegenbede en vers 3 als antwoord op de zegenbede. Thank you. Laten we dan straks van hier gaan tot de rust van de zondag en de taken die ons de komende week weer te wachten staan, dragende de zegen van onze Heer. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Thank you.